Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 25e psalm het 6e en het 7e vers. Wie heeft lust den Heer te vrezen en Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 25 vers 6 en 7. Lezen het woord des Heren uit de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. En na de schriftlezing zingen we het 10e vers van Psalm 143. Leer mij, o God van zaligheden. 143, het 10e vers. Romeinen 8. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet van God niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. 2 weken geleden, gemeente, zijn wij met elkaar teruggekeerd in onze catechismus naar de 13e zondag. De zondag die spreekt in vraag en antwoord 33 over de goddelijke natuur van de Heere Jezus Christus. Maar in datzelfde 33e antwoord wordt dan ook in het kort iets gezegd over het feit dat behalve Christus ook Gods kinderen, kinderen Gods genoemd worden. Ik lees u vraag en antwoord 33. Waarom is hij Gods enig geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Wij willen vanavond verder gaan in het onderzoek van het woord van God, zover dat spreekt over de aanneming tot kinderen. Laten wij samen eerst bidden. Ootmoedig willen wij uw grote en heilige naam erkennen, Heere, voor het voorrecht dat u ons geeft door ons samen in uw huis te brengen en ons de gelegenheid te geven rondom uw woord te vergaderen. En opnieuw mogen wij de schriften openen en opnieuw mogen wij zoeken te verstaan wat gij tot ons spreekt. Uw woord mag weer gebracht worden en we mogen vanavond in bijzonder weer stilstaan bij die uitnemende weldaad die gij aan al de uwen geeft, om Christus wil, neemt gij ze tot kinderen en erfgenamen aan. En neemt gij ze op in uw huisgezin. En wilt gij u zodanig met die tere en intieme band aan hen verbinden, dat zij uw kinderen genaamd mogen worden. Heren, dat is inderdaad een uitnemend voorrecht. En we hebben wel nodig om door uw geest geleid en van uw geest een verlicht verstand te ontvangen om deze schriftuurlijke waarheid recht te verstaan. En we hebben bijzonder toch ook nodig, Heren, het werk van uw Heilige Geest om deze waarheid te beleven. En dat is allebei nodig. Wij moeten weten wat de schriften ons omtrent deze dingen bekend maken. Weten wat gij ons openbaart ook in deze zaken. Weten al de raad en de wil Gods tot onze verlossing. Maar als het bij weten blijft, Heren, dan zal het ons nog geen nuttigheid doen. We hebben ook nodig dat wij deze dingen bij ondervinding kennen. Trouwens, alles wat met de zaligheid van zondaren te maken heeft, dat zullen wij bij ondervinding moeten leren kennen. Daar zullen wij beleving van moeten hebben door de werking van uw geest in ons binnenste. Heere, schenk ons die geest en zijn heerlijk, zijn toepassend werk. En geef dat we dat bijzonder mogen ondervinden als het over deze zaken van de aanneming tot kinderen Gods gaat. Heere, leid ons dan in onze overdenking van dit bijzondere, tere, heilige onderwerp. Leid ons in onze overleggingen, in onze gedachten. En geef gij zelf ook de woorden in de mond Geef gij zelf ook uw woord in de opening van onze mond en in onze oren, ja ook in onze harten, opdat het ons alles tot zegen en tot zaligheid strekken mag. En voor zover wij kennis hebben aan deze weldaad, Heere, wilt gij de kennis daarvan vermeerderen en versterken en verdiepen, en wilt gij al uw kinderen meer en meer leren leven uit deze waarheid, uit deze zaligheid, uit deze grote genade, opdat zij mogen verstaan, beginnen te verstaan althans, wat de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte van de liefde Gods is, die toch hierin ook tot uitdrukking gebracht wordt. En wilt gij al diegenen die van deze zaken vreemd zijn, een heilbegeerte in het hart schenken, Heere, om voor zichzelf dit grote goed ook te mogen zoeken en leren kennen, kinderen Gods genaamd te worden. Ach, wij maken ons zo druk met zoveel dingen hier beneden en we streven naar van alles en nog wat. Maar Heere, het rijkste goed en de hoogste titel die een mens toch ontvangen kan in dit leven hier op aarde is een kind van God genaamd te mogen worden. Want zoals uw woord het ons zegt, indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. En er is geen hogere positie. Er is geen rijker goed, er is geen grotere zaligheid denkbaar dan de naam, de eer, de rijkdom, de zaligheid die in deze titel geopenbaard wordt. Heere, geef er heilbegeerte naar, geef heilige jaloersheid, geef dat deze boodschap dan ook harten mag inwinnen voor u en voor uw dienst om dit goed bij u de Heere te zoeken en van u de Heere te ontvangen. Zegen gij zo uw woord als we dat ook in deze avond mogen beluisteren en wilt gij zelf in ons midden zijn. Heere, maak het wel met alles wat op uw zegen wacht in de dienst van het koninkrijk, in de dienst van het evangelie. Maar niet alleen daar, Heere, waar door de prediking van uw woord uw naam gedachtenis wordt gesticht en waar uw boodschap wordt uitgedragen, maar wil overal waar dat woord van u gebracht wordt, op welke wijze dan ook, op welke eenvoudige wijze wellicht dan ook, wil overal er uw zegen aan verbinden. En al het onderwijs in uw woord, op scholen, op zondagsscholen, in onze gezinnen, als onze kinderen de boodschap mogen doorgegeven krijgen, Heere, wilt gij daar overal in meekomen en wilt gij dat alles zo zegenen dat ook onze kinderen, onze jonge mensen, dat woord van u leren lief krijgen en waarachtig leren geloven. Er is zoveel waardoor we vandaag in verwarring gebracht zouden kunnen worden, zoveel waarmee wij weggevoerd, weggelokt worden van u en van uw dienst. Zoveel, Heere, wat ook zijn greep doet naar het hart van onze jonge mensen en wat aantrekkelijk lijkt en wat zo begeerlijk ons voorgesteld wordt, maar waaruit eindelijk het einde de dood van is, dat wij inderdaad wel door goddelijk licht geleid moeten worden om ons pad juist en zuiver te kiezen en te houden. Heere, geef onze kinderen, geef onze jonge mensen dan het werk van uw Heilige Geest, opdat zij bij het licht van uw woord mogen gaan. En opdat door de werking van uw Geest in hun harten vroeg die oprechte keus, die onberouwelijke keus gedaan mag worden om u de Heere te kiezen, u de Heere te dienen. Want dat zal voor veel zonde en voor veel verleiding kunnen bewaren. Heere, wij bidden u dat gij zo uw genadewerk wilt verheerlijken, dat gij alle arbeid in dienst der barmhartigheid zegenen wilt, dat gij geven wilt, Heere, dat op alle arbeid onder behoeftigen en nooddruftigen en ellendigen en mensen die aan het eind van hun krachten en van hun perspectieven gekomen zijn, dat gij door het werk wat voor hen gedaan wordt nog inderdaad zegenen wilt. En dat u zo ook door die arbeid iets van de rijkdom van uw barmhartigheid wilt openbaren. Heren, gedenk gij allen die lijden, gedenk gij allen die rouw dragen, die een kruis in hun leven opgelegd kregen, een kruis dat zichtbaar is voor anderen, of soms ook een kruis dat onzichtbaar is en waar anderen niet van weten, en waar ook zo gemakkelijk niet over gesproken wordt. Maar Heere, u weet ervan, en laat dan ook inderdaad onder de kruis, in de kruisweg en onder het dragen van datgene wat u opgelegd heeft, maar veel de verzuchting opgaan tot u, die alle dingen weet en kent en ziet en aanschouwt, en die het in uw woord gezegd hebt. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand zouden geven. Heere, laat zo ervaren worden dat gij een helper en een toevlucht wilt zijn. Zegen gij ondanks onze zonden. Zegen gij ondanks onze ongerechtigheden. Ja, doe verzoening over al het kwade en alles wat verkeerd aan onze kant is. En neem ons nog om Christus wil voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid. Amen. Psalm 16, het derde en het vierde vers. Psalm 16, getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En vers 4, ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Een van de weldaden die God aan zijn kerk geeft, is de weldaad van de aanneming tot kinderen. Ik noemde dat 2 weken geleden een tweelingweldaad met de rechtvaardiging. Het zijn allebei weldaden die liggen op het terrein van de handelingen en de uitspraken van een officiële instantie. Een rechter. De rechter rechtvaardigt. De zondaar spreekt hem vrij. En het is een rechter of iemand in een soortgelijke en vergelijkbare positie die officieel uitspreekt dat een kind dat oorspronkelijk krachtens geboorte behoorde bij een ander gezin, nu zal gaan behoren bij dit bepaalde gezin. Kinderen des toorns, mensen waarvan de Heere Jezus zegt dat zij van geboorte bij hun vader de duivel horen, worden door God uitgenade om niet om de verdiensten van Christus als zijn kinderen aangenomen. Dat is, zo mogen we zeggen, een juridische zaak. En daar wijst ook het woord dat de apostel Paulus een en andermaal gebruikt om deze zaak aan te duiden duidelijk op. Het Griekse woord voor aanneming tot kinderen, in onze taal is dat met 3 woorden vertaald, in het Grieks is dat 1 woord, huiothesia. Dat Griekse woord wijst op een gewoonte die in die dagen ook bestond, ook in de gewone wereld, in de maatschappij waarin Paulus leefde en waarin de christenen van die tijd leefden. En dat woord duidde aan de gewoonte dat soms een rijke man een kind van andere ouders, van een vreemde familie, in zijn gezin opnam. En dat dat kind nu ook metterdaad zijn kind werd. Een kind dat deelde in al de voorrechten die bij zijn gezin behoorden. Een kind dat oorspronkelijk van andere ouders was en uit andere ouders geboren was, dat raakte op die manier alle wettelijke bindingen met zijn natuurlijke ouders kwijt. En hij werd het kind met de naam van die andere, die nieuwe ouders. Met al de consequenties daaraan verbonden. Menigmaal werd dat gedaan door iemand die zelf veel bezittingen had en die geen eigen kinderen had. En die toch een opvolger, die toch een erfgenaam wilde hebben. En zo gaf hij via deze adoptie dat aangenomen kind de status van een zoon in die nieuwe familie. Nu, zo doet de Heere ook. Hij neemt kinderen des toorns op in zijn gezin en hij maakt ze tot zijn kinderen. Wettelijk zijn kinderen. Maar dat is niet alles. Ik stipte dat de vorige keer even aan. Ik wil er nog even op terugkomen. Het is niet alles dat de Heere zondaren, kinderen des duivels en des toorns, tot zijn kinderen aanneemt en dat hij ze wettelijk de status van kinderen Gods geeft. Als hij iemand tot kind aanneemt, dan is dat dus iemand uit een zondig, uit een verdorven, uit een goddeloos geslacht. Dan is dat dus iemand die ook de trekken, de familietrekken van zijn vader vertoont. Zijn vader Adam. Maar omdat de Heere Jezus ook spreekt, gij zijt uit de vader de duivel. Hij vertoont ook de familietrekken van die vorst der duisternis. Hij doet de wil van de duivel. Hij gehoorzaamt hem, hij volgt zijn adviezen. Hij heeft krachtens zijn verdorven bestaan ook begeerte naar de zonde. Hij heeft ook, en we hebben dat gelezen in Romeinen 8, dat bedenken des vleeses in zich. En dat is vijandschap tegen God. Wel nu zo een, zo'n verdorven schepsel, wordt door God in zijn gezin opgenomen en krijgt van God wettelijk de status van een kind van God. Maar dan laat God het daar niet bij. Dan laat hij hem niet, hoewel hij hem nu tot kind aangenomen heeft, die verdorven natuur behouden, die goddeloze instelling, die verdorven boze, duivelse, zondige, vleeselijke familie trekken. Nee, hij gaat hem ook vernieuwen. Hij gaat hem herscheppen. God geeft hem ook een nieuwe natuur, zodat de nieuwe familietruk, zodat de eigenschappen van dat huisgezin waar hij nu in opgenomen is, in hem ook zichtbaar gaan worden. En wat is de trek, de eigenschap van dat nieuwe huisgezin? Heiligheid. En hoe doet de Heere dat laatste, dat eerste, aanneming tot kinderen, dat doet hij door een rechterlijke juridische daad te stellen. Hij spreekt dat kind des duivels en des toorns, daar spreekt hij over uit dat zo iemand nu zijn kind is, zijn aangenomen zoon. Maar ten aanzien van die verdorven natuur, ten aanzien van dat boze bestaan, ten aanzien van die oorspronkelijke, lelijke, vuile, goddeloze trekken die wijzen op de afkomst uit de familie van zondaren, doet de Heere ook wat. En dat doet hij in de wedergeboorte. En de daaruit voortvloeiende heiligmaking. Want onthoudt u dat ook? Wedergeboorte en heiligmaking kun je ook niet van elkaar losmaken. Als de Heere begint te werken, de waarachtige wedergeboorte, dan krijgt dat vanzelfsprekend krachtens de eenheid van de werken Gods en krachtens de geest die het een en het ander werkt, noodzakelijk zijn vervolg in een heilige wandel, in een toewijding aan de Heere en aan zijn dienst. En als dat er niet is, dan is wat wij voor wedergeboorte houden geen echte wedergeboorte. Maar nu, de aanneming tot kinderen toont ons dus de juridische kant van de zaak. En die wedergeboorte, waardoor die natuur veranderd wordt, waardoor het proces van heiliging, van toewijding aan de Heere op gang komt door de werking van de Heilige Geest, dat brengt ons in de sfeer van het ethische, als u het zo noemen wilt. Maar dan moet u wel goed zien, en dat is voor wat we later nog wel eens een keer hopen te bespreken van groot belang. Wat is nu eigenlijk het eerste? Wat is de grondslag? De grondslag is niet de wedergeboorte. De aanneming tot kinderen ligt niet gefundeerd in het feit dat iemand opnieuw geboren wordt. Maar de wedergeboorte ligt gefundeerd in de aanneming tot kinderen. Die vernieuwing die de Heere gaat werken in het leven van een zondig mensenkind, beginnend bij de wedergeboorte en heel de weg door langs de heiligmaking, de dagelijkse bekering, afsterving van oude mens en opstanding van de nieuwe mens, dat ligt gefundeerd in het feit dat God die mens tot zijn kind heeft aangenomen. Dat is de grondslag. En die aanneming ligt, is er om Christus wil. Wel, nu onthoudt u dat, ik kom daar later bij Leven en Welzijn nog eens nader op terug. Maar waar we ons vanavond speciaal mee bezighouden, als we dan uitgaan van wat de schrift zegt over dat wondere genadegeheim dat de Heere zondaren tot zijn kinderen aanneemt, dat is niet de vraag hoe we ons dat bewust worden. Dat is niet de vraag welke ondervindelijke welke bevindelijke voorrechten daaraan verbonden zijn. Dat komt later belevende welzijn. Maar waar we ons vanavond, en zo de Heere wil, volgende week zondagavond op willen richten, is niet de bevindelijke voorrechten die aan het kindschap Gods verbonden zijn, en de bewustwording daarvan dankzij de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Maar waar we ons nu en volgende week op richten willen, dat zijn de wettelijke voorrechten die aan het kindschap Gods verbonden zijn. Wat betekent het? Wat zijn de consequenties voor de wet als iemand een kind van God is en als zodanig is aangenomen? Er zijn er twee. De eerste waar we ons vanavond op richten, dat is: kinderen zijn erfgenamen. En de tweede waar we ons volgende week op willen richten, dat is dit: dat degene die in die kinderen Gods geworden zijn, nu ook opgenomen zijn in het goddelijk huisgezin, in de goddelijke familie, met God als vader en de Heer Jezus als oudste broeder. Dat zijn de twee wettelijke voorrechten. En dan zijn er nog verschillende bevindelijke voorrechten, als u dat onderscheid zo wilt maken, maar die laten we voor wat later liggen. Kinderen zijn erfgenamen. Dat toont de apostel aan in het 8e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Niet waar, we hebben dat gelezen. Ik lees u dat nog een keer vanaf vers 14... Vers 15 en 16 komen later ook nog wel ter sprake, maar voor het verband, we gaan naar vers 17, hebt u wel begrepen, maar voor het verband begin ik nog een keer bij vers 14. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. U ziet het, de apostel spreekt een paar maal wel over dat kindschap. Vers 14, die zijn kinderen Gods. En vers 15, de geest der aanneming tot kinderen. Vers 16 opnieuw, die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En dan komt hij tot de conclusie in het 17e vers. Als dat dan zo is, en als we dat dan mogen weten ook, ondervindelijk door dat getuigenis van de Heilige Geest met onze geest. En als die geest der aanneming tot kinderen ons gegeven is, en als we die ontvangen hebben, en als die geest in ons leert bidden, leert zeggen Abba Vader, als we dan kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Als dat voorrecht de mens te beurt viel dat hij geadopteerd is in Gods huisgezin, dan is hij nu ook Gods erfgenaam geworden. Want deze vader heeft een erfenis weg te geven. En al degenen die hij tot kinderen aanneemt, die zal hij in die erfenis doen delen. En nu is dit niet de enige plaats, het is misschien wel de duidelijkste plaats uit het woord van God, waarin over het erfgenaam zijn gesproken wordt. Maar het is niet de enige plaats. Ik noem u er nog een paar. Uit de Hebreeënbrief bijvoorbeeld, het laatste vers van het eerste hoofdstuk, daar gaat het over de engelen. Maar daar wordt over die engelen gezegd dat zij gedienstige geesten zijn die tot dienst uitgezonden zijn om dergenen wil die de zaligheid beërven zullen. Het zijn dus de erfgenamen van de zaligheid die nu tijdens hun leven op aarde door de engelen gediend worden. U hebt daar weer die gedachte aan het erfgenaam zijn. Ik denk aan een andere tekst uit dezelfde brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 6 en vers 17, waar gesproken wordt als volgt, waarin God willende de erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad. Er zijn dus erfgenamen van de beloftenis en van het beloofde heil, van alles wat in de belofte is toegezegd. Ze worden erfgenamen genoemd. Ik denk ook aan een woord uit Jacobus, het tweede hoofdstuk vers 5. Hoort mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen van deze wereld om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk, hetwelk hij belooft degene die hem lief hebben, erfgenamen van het koninkrijk. En om niet meer te noemen, een woord uit het 21ste hoofdstuk van de Openbaring, vers 7, die overwint zal alles beërven. En de gedachte aan de adoptie gelijkt eraan verbonden, en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. U ziet, Paulus staat niet alleen met zijn getuigenis in de Romeinenbrief. Ik noemde u getuigenissen van Johannes en van Jacobus en van de onbekende schrijver van de Hebreeënbrief om het getuigenis van de apostel Paulus te bevestigen. We keren terug naar Romeinen 8. Wat bedoelt de apostel met de uitdrukking erfgenamen Gods? Dat is op twee manieren te lezen. Dat is in de eerste plaats te verstaan als deze kinderen Gods hebben God zelf tot hun deel. God zelf is hun deel. Zoals David dat getuigde in de psalm die we zongen. De Heer is mijn genoegzaam deel, mijn God. Zoals Jeremia het zegt in Klaagliederen 3, de Heere is mijn deel, daarom zal ik op hem hopen. God zelf is het deel van zijn volk, doordat hij zich aan hen wegschenkt. God met alles wat hij is het deel, is de erfenis van zijn volk. Gods hand om hen te geleiden, Gods oog om hen gade te slaan, Gods macht om hen te beschermen en uit te redden, Gods gerechtigheid om hen in de uren van de beschuldiging te bewaren en te verlossen, Gods trouw om hen door al de stormen en de moeite van het leven heen toch veilig thuis te brengen. Dat is allemaal hun deel. En nog veel meer. Alles wat God is. Want ze zijn erfgenamen Gods. En die uitdrukking is op twee manieren te lezen, zei ik al. Niet alleen in die zin zoals ik u noemde, dat ze God tot hun deel hebben, maar ook in deze zin dat zij van God erven. Dat de Heere hen wat nalaat, dat de Heere hen uitdeelt. Ja, dan zeg ik het zo, niet alleen alles wat God is hun deel, maar ook alles wat God bezit, is hun deel. En bij die erfenis hoort dan ook letterlijk alles. Openbaring 21 vers 7 zei het, die overwint zal alles beërven. Jacobus sprak over erfgenamen van het koninkrijk. Hebreeën 1 sprak over erfgenamen van de zaligheid. Hebreeën 6 heeft het over erfgenamen van de belofte. Petrus heeft het over erfgenamen van de genade des levens. Paulus in Titus 3 spreekt over de erfgenamen naar de hoop van het eeuwige leven. Maar dat kunt u allemaal samenvatten in dat ene woord uit de Openbaring, die overwint zal alles beërven. Of zoals Paulus dat nog wat nader omschrijft in de eerste brief aan de Korintiërs, het derde hoofdstuk. Niemand dan roemen op mensen, want alles is uwe. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Cephas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordige, het zij toekomende dingen, kunt u nog meer bedenken? Het is alles uwe, doch gij zijt van Christus en Christus is God. En er is niets in de ganse wereld, in het ganse heelal, in het ganse rijk van de schepping. Er is niets in het ganse koninkrijk of het behoort aan de Heere toe. Maar hij geeft het aan zijn volk. En dat zijn zulke armoedzaaiers. Dat zijn ze inderdaad. Dat zijn zulke ellendigen. Dat zijn ze inderdaad. Maar hun armoede en hun ellende weerhoudt God niet om hen zo rijk te beweldadigen. Als hij hen aanneemt tot kinderen, maakt hij hen ook erfgenamen Gods. En ze zullen alles beërven. En in de erfenis, in de toezegging, hebben ze alles al. Paulus mag het tegen die slaven in Korinthe. Ze hebben naar de wereld niets. Hij mag het tegen die armen en ellendigen in Korinthe zeggen, die naar de maatstaven van de wereld, en dat zegt hij ook tot die Korintiërs op een andere plaats, dat ze allerafschrapsel geacht worden. Hij mag het tot die Korintiërs zeggen, die naar de normen van deze wereld aan de kant van de ellendigen en van de vertrapten staan, de slaven. En wat heeft hij in het eerste gezegd? Niet vele rijken, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld en het verachte der wereld en het onedele. En tegen die mensen mag de apostel zeggen, of het nou Paulus is of Apollos of Cephas of wereld of leven of dood of tegenwoordige dingen of toekomende dingen, zij zijn alle uwe. Dat is het grote goed, het onwaardeerbaar grote goed, dat besloten ligt in de woorden erfgenamen Gods. Maar u vraagt, hoe kan dat dan? Hoe kan nou iemand, en dan gaan we terug naar waar het begonnen is, hoe kan u iemand die door God zelf een kind des toorns genoemd wordt? Hoe kan u iemand die Gods gramschap dubbelwaardig is en die dat ook leert erkennen door de ondervinding van het ontdekkende werk van Gods geest? Hoe kan u iemand die schuldig staat aan al de geboden Gods en die het verdiend heeft om onder de toorn Gods eeuwig om te komen? Hoe kan u iemand die met lege handen staat als het gaat om verdiensten en om gerechtigheid, en die met een hemelhoge schuld staat als het gaat om de gehoorzaamheid aan de wet van de God en de geboden des Heren, hoe kan u zo iemand die komt, die stamt uit de familie van de vader der leugenen, en iemand die het beeld van die vader der leugenen zo klaarblijkelijk vertoont, hoe kan hij nu erfgenaam van alles worden? En hoe kan u tot zo een gezegd worden, alles is uwe? Gemeente, dat kan alleen, en Paulus heeft ons daar het geheim van onthuld, dankzij de Heere Jezus Christus. Christus heeft dit ook verworven, zoals hij de vrijspraak in de rechtvaardiging verworven heeft, zoals hij de kwijtschelding van schuld en straf verworven heeft, zoals hij verworven heeft dat al die schuld die scheiding maakt en al die ongerechtigheid die opgestapeld ligt van jaren her, beginnend bij onze ontvangenis en geboorte al, zoals hij dat heil verworven heeft dat in de Heere in de rechtvaardiging schenkt, zo heeft hij ook door zijn lijden en sterven verworven het voorrecht dat zo'n schuldig verloren mensenkind, een kind, een erfgenaam Gods kan worden. En dat onthult de apostel Paulus in die woorden van Romeinen 8 vers 17, als hij niet alleen zegt, en indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen, erfgenamen Gods. Maar eraan toevoegt, en mede erfgenamen van Christus. Christus wordt de erfgenaam van alle dingen genoemd. Hebreeën 1 vers 2, de erfgenaam van alle dingen. En dat kunnen we begrijpen. Want behalve dat hij de Zoon van God is, ik denk dat we in dat verband daar niet aan moeten denken, is hij ook degene die als de knecht des Heren de wet Gods volkomen gehouden heeft en al het werk volkomen volbracht heeft en die daar loon over ontvangt. En dat loon dat hij op zijn volbrachte middelaarswerk krijgt, is eis van mij en ik zal u geven de einden der aarde tot uw bezitting. En zo is Christus de erfgenaam van alle dingen. Maar vanwege die nauwe, vanwege die onverbrekelijke en onlosmakelijke eenheid die er tussen hem en de zijnen bestaat, zal hij nooit zonder hen de erfenis kunnen bezitten. Hij is nooit los te denken van het volk dat hem van zijn vader van eeuwigheid is gegeven. Nooit los te denken van dat volk dat hij zelf ook van eeuwigheid heeft bemind. Nooit los te denken van dat volk dat hij steeds op zijn hart gedragen heeft. En dat hij steeds in zijn voorbeden meegenomen heeft. Nooit los te denken van dat volk waar hij de namen als de hemelse hoge priester van op zijn borst draagt. Nooit los te denken van dat volk dat hij bij zich droeg, in zijn hart meedroeg, toen hij voor hen, ja voor hen de dure prijs van zijn bloed ging betalen. En omdat hij nooit los te denken is van hen, zullen zij met hem mee erven. Niet waar, die band laat de schrift ons toch altijd zien. O, dat is een onuitsprekelijk voorrecht, dat de Heere ze zo vastgemaakt heeft aan zijn Zoon, dat ze nooit meer afzonderlijk behandeld en bezien worden door God. Wat er met de Zoon van God, hun hoofd en Heere, gebeurt, dat gebeurt er met hen die de leden van zijn lichaam zijn. Als hij opstaat uit de doden, staan zij op uit de doden. Als hij opvaart naar de hemel, worden zij, Efeze 2, met Christus in de hemel gezet. Als hij tot koning gekroond wordt, worden zij tot koningen en priesters gemaakt. Als hij erfgenaam van alle dingen wordt, worden zij mede erfgenamen met hem. En wat zegt dat? O, dat zegt onder andere iets van de grootheid van die erfenis. Want als de Zoon loon krijgt, dan krijgt hij geen gering loon. Als de Vader de Zoon gaat belonen voor zijn dienst, voor zijn gehoorzaamheid, waar hij zoveel moeite voor gedaan heeft en waar hij zoveel strijd voor gestreden heeft en zoveel angsten voor geleden heeft, dan geeft de Vader hem geen gering loon, maar dan eert hij hem door hem een grote erfenis te geven. Erfgenaam van alle dingen. Het spreekt niet alleen van de grootte van die erfenis, het laat ons ook zien de zekerheid van die erfenis.
Kunt u zich indenken, nadat de Heere Jezus alles volbracht heeft, en nadat de Vader openlijk uitgesproken heeft dat hij dat werk van Christus heeft volbevonden, en nadat de Vader hem dus ook uit de doden heeft opgewekt en dat hij hem zo openlijk, publiekelijk gerechtvaardigd heeft. Kunt u zich indenken dat de Heere Jezus, nadat hij opgenomen is in de hemel en nadat de Vader tot hem gezegd heeft: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Kunt u zich indenken dat er ergens in het heelal een macht is die nu nog beschuldigingen kan inbrengen tegen de Christus Gods, waardoor de erfenis hem toch nog weer zou worden ontnomen? Kunt u zich indenken dat er ergens ooit een bewijsstuk zou kunnen worden voor de dag gehaald door de vorst der duisternis of door een van zijn trawanten, waaruit zou blijken dat de Heere Jezus Christus één titel of één jota van de wet heeft onvervuld gelaten, op grond waarvan hij toch nog onterfd zou worden? Onmogelijk. Onmogelijk. Maar daarom staat die erfenis ook vast. Die onverwelkelijke en onbevlekkelijke en onverderfelijke erfenis, waar de Heer Jezus Christus al is ingegaan, maar vanwege die onverbrekelijke eenheid tussen hem en de zijnen, staat het nu ook gegarandeerd vast dat zij mee zullen erven. O, zij kunnen alleen maar onterfd worden als Christus onterfd wordt. Zij kunnen alleen maar de erfenis verliezen als Christus de erfenis kwijtraakt. En omgekeerd, als zij niets krijgen, dan krijgt Christus ook niets. En als zij maar een schameldeel krijgen, krijgt Christus ook maar een schameldeel. En als zij beschuldigd zouden worden en buiten rechten geplaatst zouden worden, dan kan Christus ook beschuldigd worden en buiten rechten geplaatst. Maar er is geen reden om te vrezen. Mede erfgenamen met Christus, die al erfgenaam van alles is. En dan kan er niets meer misgaan. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. En niemand zal die erfenis uit Christus hand rukken. Dus gemeente, de apostel is er zeker van, en hij mag dat ook met grote zekerheid verkondigen, dat allen die Gods kinderen zijn, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus zijn. En dat er met hun erfenis nooit meer wat mis kan gaan. Nooit meer wat kan gebeuren. En dat geldt nu van de kinderen. Van welke kinderen? Ja, van alle kinderen. Van alle kinderen. Op aarde kwam het voor, komt het nog voor, dat in een bepaald gezin niet alle kinderen erfgenamen zijn. Als iemand een landgoed heeft of een titel bezit, dan kan dat landgoed of die titel erfelijk zijn, maar dan gaat die titel en dat landgoed over op de oudste alleen. En niet op de anderen. Zoals onze koningin maar één kind heeft, dat kroonprins heet, en maar één zoon heeft die haar straks op zal volgen. Maar in dat huisgezin Gods gelden dat soort regels niet. Daar maakt het niet uit of iemand eerder is door wedergeboorte in dat gezin Gods ingelijfd, of dat hij later is. Daar maakt dat niet uit of dat hij zijn leven lang de vrezen des Heren als gids en leidsman heeft gehad, of dat hij misschien bij de werkers van het elfde uur hoort, die zoals de moordenaar aan het kruis pas op het allerlaatste moment in zijn leven tot die geloofsovergave aan de Heere Jezus Christus kwam. Ten aanzien van de erfrechten maakt het geen verschil. De erfenis is trouwens groot genoeg om al die kinderen erin te laten derven, te laten delen. Alle kinderen. En wat een eer, nietwaar? Ik zei dat zo pas, armoedzaaiers zijn ze. Doorbrengers. Het goed van hun vader hebben zij in de dienst van hun zonde doorgebracht. En ze hebben er niets van overgehouden. Alle gerechtigheid die zij krachtens hun schepping bezaten, zijn ze kwijtgeraakt. Alle kennis zijn ze verloren. Alle heiligheid hebben ze verspeeld. Alles wat ze krachtens schepping van deze God toebedeeld kregen, hebben ze in de dienst van de zonde doorgebracht. En ze kunnen God niets aanbieden. En ze hebben niets om de Heere mee te behagen en om zijn gunst mee te winnen. En dan toch in de erfenis gezet. Indien kinderen. Nee, dan staat er niet apostelen. Paulus zegt niet, indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook apostelen of predikers. Dat geldt niet van allemaal. Er staat niet, indien wij kinderen zijn, dan zijn we allemaal diep ingeleide heiligen. Dat geldt ook niet van allemaal. Staat niet, indien wij kinderen zijn, zijn we allemaal verzekerden. Dat geldt ook niet van allemaal. Er staat, indien wij kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen. En dat geldt wel van allemaal. Ook van de kleinste. Ook van degene die het nooit durven geloven. Ook van degene die hun leven lang met vrezen des doods bevangen zijn. Ook van degene die zo aangevochten en bestreden worden, dat zij altijd maar weer ernstige vragen hebben ten aanzien van hun plaats in dat huisgezin. God, zou het wel waar zijn. Maar als ze waarachtig door die genadedaad Gods om Christus wil in dat gezin Gods aangenomen zijn, door die juridische verklaring die daar aan ten grondslag ligt, zo het eigendom van Christus geworden zijn en zo in dat gezin Gods een plaats ontvangen hebben, ach, al hebben ze zelf veel moeite om het te geloven, dan zijn ze toch erfgenamen. En al durven ze misschien nooit zo vast en zo zeker op die erfenis te zien in de wetenschap dat dat ook hun deel is. En al gaat het hen veel te hoog als de apostel Paulus zegt, alles is uwe. Tegenwoordige, toekomende dingen, het is alles uwe. Al gaat het hen veel te hoog en al kan hun geloof zo'n vlucht nooit nemen. En al kunnen ze daar nooit bij, omdat zij in zichzelf zo twijfelmoedig en zo vreesachtig zijn. Ach, het gaat er niet om wat ze van zichzelf denken. Het gaat er niet om wat ze van zichzelf durven geloven. Maar het gaat er maar om of God het van hen zegt. En dat doet hij van al zijn kinderen. En dan zijn er nog een paar dingen, gemeente, die in dit verband van groot belang zijn. Want wil dit nu van ons gelden, ja, dan moeten we wel kind zijn. Je kan dat niet zomaar op een andere manier in gaan vullen wat de apostel hier in dit 17e vers van Romeinen 8 zegt. Je kan daar niet iets anders voor invullen indien wij kinderen zijn. Nee, nee, je mag dat woord niet veranderen. Kinderen zijn erfgenamen. En dus moet dat wel ernstig onderzocht worden in ons leven. Of we kinderen zijn. Dat luistert trouwens erg nauw. Want hier staat of valt alles mee. Die hele erfenis die valt ermee als je geen kind bent. En al die rijkdommen die in Christus zijn, die bezit een mens niet als hij niet wettig een kind is. Nou, kinderen zijn we niet zo. Niet tenminste kinderen Gods. Dat ben je niet krachtens het feit, we zagen dat 2 weken geleden, dat je een schepsel van God bent. Dat ben je ook niet omdat je Godvrezende ouders hebt. Dat ben je ook niet omdat je ervoor gewerkt hebt, verdiensten voor opgestapeld hebt. kind kun je alleen maar uit genade worden. Door adoptie, door wedergeboorte, maar uit genade. En hoe kun je dat dan weten of je een kind bent? Is er een verandering in uw leven gekomen? Behoren van nature bij de familie van de boze. Is er nu een verandering in uw leven gekomen die niet te verklaren is uit opvoeding, die niet te verklaren is uit het gebruik van onze wil om een beetje ernstiger te gaan worden en een beetje meer naar de inzettingen en de geboden van de Heere te gaan leven? Want u weet, een mens kan zich natuurlijk met wat inspanning best nog wel wat opknappen en wat verbeteren. Soms heeft hij gewetensaandoeningen en soms ligt hij eens een nacht wakker en dan weet hij, bepaalde dingen in mijn leven zijn niet goed en daar ga ik tegen strijden en die gewoonte die ga ik nalaten, en dat lukt hem op een bepaalde manier. En sommigen houden dat voor de bekering. Als je in de puberteit nog wat wild geweest bent en dan gaan die wilde jaren wat over en dan ben je 20 en dan ben je wat kalm geworden, en sommigen houden dat voor de bekering. Maar dat is een verandering die best te verklaren is uit natuurlijke oorzaken. Maar is er in uw leven een verandering gekomen die het gevolg is van goddelijk ingrijpen? Een verandering die alleen maar verklaarbaar is vanuit God. Vanuit het werk van zijn geest. En laat ik u dan twee dingen noemen die de schrift zo nauw in verband brengt met die adoptie. Twee dingen die, waaraan het kindschap kenbaar is. Dat eerste noemde ik u al, dat is die familietrek. Dat is onmiskenbaar. Onmiskenbaar. Als we tot dat huisgezin Gods gaan behoren, dan komt er begeerte naar een heilige wandel. Dan krijgen we respect voor God en dus ook voor zijn wet en voor zijn dienst. En dan gaan we het enerzijds betreuren en bewenen dat we zondaren zijn en dat ook na die verandering in ons leven er nog zoveel zonde en onreinheid overgebleven is. Maar het leven wordt wel gekenmerkt door een teer geweten en door een begeerte om God te dienen en te behagen. En je kunt niet meer zo makkelijk met de zonde mee. Dat is een kenmerk van het kindschap. En het tweede, dat vinden we in die tekst uit Johannes 1, waar ik 2 weken geleden ook even naar verwees. Daar wordt die aanneming tot kinderen nauw in verband gebracht met het geloof in de Heer Jezus Christus. In zijn naam geloven. Die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Wat betekent de Heer Jezus dan voor ons? Wat betekent die naam Jezus voor ons? Iemand die kind is. Oh, hij kan er lang niet alles van verstaan. Dat is heel best mogelijk dat er nog veel voor hem verborgen is. Ook al is hij wettelijk een kind geworden. Maar iemand die werkelijk kind geworden is, we zullen daar volgende week nog wel meer van zien, die krijgt een relatie, die krijgt een liefdesbetrekking op die oudste broeder. Op de naam die hij draagt en op het werk dat hij doet. En daarom, gemeente, onderzoek uzelf. Als u weten wilt of u erfgenaam bent, dan moet u weten dat u kind bent. En kind ben je als je de familietrek mag gaan vertonen in beginsel. En kind ben je als de relatie gekomen is tot die naam van de Heer Jezus Christus. En als een mens het mag gaan zoeken bij hem, zijn zaligheid buiten zichzelf zoeken. En als er mag komen bij tijden een stil vertrouwen op hem en een vluchten tot hem en een liefdesbetrekking op hem. En dan het tweede, wat ook van belang is in verband met dat mede-erfgenaam van Christus zijn, dat is dit. Kijk, wij kunnen nu vanuit de schrift wel zeggen, die erfenis is zo groot en die erfenis is zo zalig en die erfenis is zo zeker en die erfenis die omvat zoveel en die erfenis dat is erfgenaam zijn van alle dingen, omdat Christus de erfgenaam van alle dingen is. Maar Paulus heeft nog een ander aspect ook op het oog. En dat heeft hij niet alleen uit eigen ondervinding, maar dat vinden wij ook bijvoorbeeld terug in het onderwijs dat de Heere Jezus Christus geeft. Wat hoort er zo al bij die erfenis? Nu, behalve al die rijkdommen die ik u noemde, al die dingen die Paulus noemt, leven, dood, tegenwoordige, toekomende dingen, de wereld, alles. Die zaligheid, dat koninkrijk, de hoop van het eeuwige leven. Behalve die dingen hoort bij de erfenis ook nog wat anders. Ik denk aan een woord dat de Heer Jezus gesproken heeft naar aanleiding van die geschiedenis met de rijke jongeling. U weet, die gaat bedroefd weg. En dan zegt Petrus begon tot hem te zeggen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordende zeide, voorwaar zeg ik jullie, er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt 100-voud. Daar komt de erfenis. Nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen, daar heb je dat huisgezin, en akkers, met de vervolgingen. En in de toekomende eeuw het eeuwige leven. We hebben niet voldoende van de erfenis gezegd als we die ene uitdrukking die de Heere Jezus hier gebruikt eruit laten. En de vervolgingen. En dat heeft Paulus goed begrepen. Dat heeft hij in de praktijk trouwens ook geleerd. Leest u nog even Romeinen 8 vers 17. Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden. Opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Er staat eigenlijk, zo wij anders mede lijden, net als met mede-erfgenamen, opdat wij ook mede verheerlijkt worden. Dat hoort ook bij de erfenis. Valt u dat tegen? Het is niet anders. Ook de vervolgingen, ook het lijden, ook de verzoeking. Waarom hoort dat er ook bij? Omdat dat het deel van Christus ook was. Hij is ook verzocht. Hij is ook vervolgd. Ze hebben mij gehaat, zegt hij. Hij had geen plaats om het hoofd neer te leggen. Hij heeft ook geleden. En omdat het zijn deel was, is het hun deel. Ze zijn toch mede-erfgenamen? Ze zijn toch helemaal aan hem verbonden en met hem verenigd? Daarom hoort voor die erfgenamen Gods, die mede-erfgenamen van Christus, er ook het lijden en de vervolging en de verzoeking bij. Valt dat tegen? Is dat moeilijk? Is dat smartelijk? Veroorzaakt dat pijn en angst in de ziel? Tasten we dan in het duister als deze dingen komen? Zijn we dan mensen die soms geen weg meer weten en geen licht meer hebben? Komt dan de klacht en de verzuchting van Job over onze lippen? Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Is het dan zwaar als we, zoals goud van het vuur beproefd worden, mee moeten maken de beproeving uws geloofs? Is het dan zwaar als wij in ons lichaam de overblijfselen van het lijden van Christus moeten vervullen, zoals Paulus aan de Colossenzen schrijft? Maar ook als dat deel van de erfenis beleefd wordt, blijft gelden, mede erfgenamen met Christus. Dan zegt de schrift, in al hun benauwdheid was hij benauwd.
dan zegt de schrift dat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester is, die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden, omdat hij in alle dingen is verzocht geweest. En als een kerk in een periode van vervolging terechtkomt, denk aan die gemeenten in Judea die verstrooid werden. Saulus blazende nog dreiging en moord tegen degene die van die weg waren. Hij heeft wat gedaan om ze uit te roeien, om ze te doen lasteren, om ze afvallig te maken. En die christenen, ze hadden het zwaar en ze hadden het moeilijk en ze hebben verzucht. Heren, hoe lang nog? Heren, hoe lang nog? Sta op, o Heere, toon uw gezag. En de Heere leek maar niets te doen. En de dagen werden moeilijker en de angsten werden groter. En hier was iemand die het leven moest laten en die anderen droevig en in smart achterliet. En een ander ergens anders was iemand die in de gevangenis gefolterd en gemarteld werd, omdat de Heere het toestond dat zijn slachtschapen werden vervolgd. En ze hebben het niet altijd kunnen overzien, deze erfgenamen van het lijden en van de vervolging. Maar toen Christus de vervolger Paulus tot stilstand bracht en hem arresteerde op de weg naar Damascus, toen zei hij, de verhoogde Christus, die bovenal het gevaar uitgetild is en die in heerlijkheid verheven is aan de Vaders rechterhand, toen zei hij, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Wat vervolgt gij mij? Want hij was in al hun benauwdheid mede benauwd. Zij waren erfgenamen Gods en mede erfgenamen van Christus. En als je het nou zomaar mag beleven, dan is dat deel van de erfenis ook aanvaardbaar. Lijden, vervolging, verzoeking. Als je het zo mag beleven dat hij mee benauwd is. Dat hij er alles van weet. En dat hij er ook in meekomt en in meedraagt. Als je het zomaar beleeft dat hij ook op het pad dat onbekend is en vol duisternissen en verschrikkingen kan zijn, toch voorop gaat. Als die medelijdende priester die al de zwakheden te hulp komt. Als je het zo beleeft, dan is ook dat deel van de erfenis aanvaardbaar. En dan is er nog één aspect. En dat is, als dit nou de erfenis is, gemeente. En nou keer ik weer naar wat de Heere Jezus zo pas zei. Iemand die onmijnend wil verlaten heeft dit en dat, die krijgt nu. En dan komt die familie Gods en straks in het eeuwige leven, in de toekomende eeuw, het eeuwige leven. Als we zo die erfenis bezien, alles beërven, alles is uwe, die heerlijkheid, die zaligheid, die volkomen zaligheid van het ongestoord, de Heere mogen dienen en vrezen in zijn heilige tempel, en van dat als koningen zitten, en van die al die rijkdommen die de Heere weggelegd heeft, als dat dan de erfenis is. En als dat allemaal, mag ik het zo zeggen, notarieel vast ligt. En als daar geen engel en geen duivel iets aan kan veranderen, als dat dan uw toekomstig deel zal zijn, erfgenamen Gods, wat zitten we ons dan nog te verkijken op de aardse bedeling? Wat leven we dan vaak nog alsof dit aardse leven alles is en alsof alles daarvan afhangt? En wat roeten we nog in deze wereld? En wat stellen we dan nog prijs op al dat vergankelijke? En waarom heeft Satan dan vaak nog zoveel macht als hij met zijn aanbiedingen komt? Leef toch op God aan, erfgenamen. Leef toch op die erfenis aan. En sla de pinnen hier niet te diep. U hebt er alleen maar moeite mee als ze straks losgewrikt moeten worden.
heb toch genoeg aan die dierbare zaligmaker. Heb toch genoeg aan die oudste broeder en aan zijn God en Vader, die om Christus wil de God en Vader van al de zijnen is. Heeft hij het niet gezegd, ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader. Tot mijn God en tot uw God. In hem is alles. In de erfenis die hij kreeg, ligt alles. Voor tijd en eeuwigheid. Voor dat poosje dat we hier zijn. Maar laat dan dat aardse niet alles overheersen. En dat vergankelijke niet alles bepalen en beslissen. En voor de tijd die nog komen gaat. Voor de toekomst der eeuwigheid. In Christus. In de erfenis die hij van zijn Vader kreeg is genoeg. En die staat op uw naam. Kind des Heren. U kunt het niet bezien. U kunt het niet geloven misschien. Maar als u in de akte van de hemelse notaris, de Heilige Geest, zou kunnen kijken, dan zou daar uw naam duidelijk zichtbaar zijn. Mede erfgenaam met Christus. Allen die met Paulus een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Alle die die familietrek mogen gaan vertonen met veel gebrek, maar die toch hartelijke begeerte kregen om voor God te leven. Alle voor wie die oudste broeder dierbaar en noodzakelijk geworden zijn. Uw naam staat in het testament. Leef daar nu op aan. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Amen. Psalm 73, het 13e vers. Dank, Heere, voor het woord dat u ons vandaag hebt willen geven en bijzonder ook voor wat u ons in dit avontuur wilde voorhouden vanuit de schriften ten aanzien van dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor alle die u vrezen. Dat erfgenaam zijn, die eeuwige erfenis die al de uwen met Christus samen mogen beërven en tot in alle eeuwigheid mogen bezitten. Heere, wat overlaat gij allen die u vrezen toch met onuitsprekelijke weldaden. En dat gans onverdiend, ach, als we dan bedenken wat we door de zonde ons waardig gemaakt hebben, wat we dan verdiend hebben, eeuwig buiten u te moeten omkomen,
voor altijd van u verstoken en uit uw gemeenschap uitgezet te zijn. De duisternis en dat voor altijd. De armoede, de wening en de knersing der tanden. Als we bedenken, Heere, wat onze zonde ons waardig gemaakt heeft. En waar onze keus tegen u ons zou moeten doen terechtkomen. Wat is het dan een nog veel groter en nog veel onbegrijpelijker wonder. Dat gij zondaren zulke weldaden toezegt. En dat u dat ook nog wettelijk regelt. En dat u dat schriftelijk vastlegt in de perkamenten des hemels. In de boeken die straks geopend zullen worden. O God, wij bidden u dat gij uw kinderen uit deze dingen wil doen leven. En dat gij ze daardoor ook meer en meer aan de aardse banden, aan de aardse en vergankelijke dingen wilt onttrekken, om hemelwaarts gericht te leven en om zo niet gelijk de wereld rond te gaan op deze aarde en druk en bezig te zijn voor het vergankelijke en tijdelijke alleen, maar om zo in deze wereld te zijn als niet bezittende. Om in deze wereld te zijn, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Om in deze wereld te zijn, wetende dat de gedaante van deze wereld voorbij gaat. Om in deze wereld te schijnen als heldere lichten, die hun licht van boven krijgen. En zo te midden van een krom en verdraaid geslacht hemelboden te mogen wezen. Die spreken van een beter deel, een beter lot, een beter leven, een betere erfenis dan de wereld ooit bieden kan. Om zo getuigen van u te zijn in deze wereld en kon het zijn op hun weg naar boven, naar dat hemels paradijs, nog een paar medezondaren mee te nemen naar boven. Heren, we bidden van u, geef uw zegen over uw woord en heilig dat aan onze harten. En als wij buiten dat kindschap staan, dus ook buiten die erfenis staan, Heren, verwek in ons dan een begeerte om er deel aan te mogen ontvangen. Nu gij het nog kwijt wilt, nu gij het nog schenken wilt, nu gij het nog toepassen wilt, o laten wij u de Heren te voet vallen. En u de Heer om genade mogen smeken. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen als slotzang uit de 119e psalm het 29e vers. Heen in vrede draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.